Onze hulp en onze verwachting is van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 106. Het gaat vanmorgen in de dienst over de doortocht door de Rode Zee. En de psalmen zingen daarvan. Psalm 106, het vijfde en het zesde vers. Onze ouders in Egypteland beveiligd door zijn sterke hand. En het zesde, doch om zijn naams wil, om zijn macht te tonen aan dat dwaas geslacht. Psalm 106, vers 5 en 6. Ons onder de heilige wet van de Heere en de samenvatting daarvan die Christus heeft gegeven. Daarna zingen we Psalm 147, het tiende vers, hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Psalm 147, het tiende vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk, enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Bidden om opening van het woord en verlichting door de Heilige Geest. Heere, wat hebt u Israël rijk gezegend. Het was een bijzonder en het is een bijzonder volk. Niet omdat het van zichzelf zo bijzonder is, maar omdat u het apart hebt gezet. Omdat u het gezegend hebt met uw woord. We hebben daarvan gezongen en we mogen dat woord lezen en we hebben er op allerlei manieren telkens weer kennis mee gemaakt. Een bijzonder volk. afgezonderd voor u en voor uw dienst. En wonderlijk, Heren, hebt u door de eeuwen heen daar anderen bijgevoegd. Op de rol van Sions kinderen willen schrijven. Bent u breder dan Israël in deze wereld aan het werk sinds Pinksteren, waar de Heilige Geest is uitgestort, zijn de grenzen doorbroken. En mogen wij met Israël zingen van de wonderen die u deed, van uw verlossingswerk uit Egypte, maar boven alles in de Heere Jezus Christus. En waar Israël gezegend werd boven de volken met het woord van u, mogen wij ook vandaag datzelfde woord openen. En u hebt er nog een heel testament bijgegeven. Trouwe God, wat een zorg is dat en wat een liefde. Want u hebt ons heil op het oog. U wilt dat wij u zullen kennen, u zullen dienen. Dat we dat echte geluk en dat echte leven zullen hebben en zullen vinden in de Heere Jezus Christus. En nu komen we tot u, Heere, en wij bidden u, wilt u onszelf dat nu ook leren? Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, hebben we van gezongen. Dat hebben we dus ook nodig. Niet alleen maar dat we dat woord van u hebben, maar dat uw woord ons gaat hebben, ons vastgrijpt, ons vervult, ons leven richt, dat tot in het diepst van ons hart komt. En Heere, daarom bidden we om uw Heilige Geest. Dat uw, o Heilige Geest, ook vanmorgen hier in deze dienst naar uw belofte werken wilt. En dat u ons aanraken wilt met uw kracht. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen als een vader en een moeder een kind leert lopen. Heere God, leer ons zo die weg gaan van het leven. Die weg van het geloof, neem ons bij de hand en houd ons met uw hand vast. Want we moeten het voor u belijden dat we ook op die weg van het geloof met onszelf telkens weer struikelen en vallen. En dan bent u toch zo trouw, Heere, en zo vol van liefde en van genade, dat u telkens maar weer een nieuw begin wilt maken. Het woord zegt het ook en we hebben er ook van gezongen. Dwars tegen onze dwaasheden in, trekt u uw spoor, laat uw werk zien. Geef ons dat dan ook vanmorgen, open uw woord en open ons hart voor uw woord. We danken u dat we hier kunnen zijn en dat we hier samen mogen zijn als gemeente en met anderen die met ons vandaag in deze dienst zijn en of verbonden zijn. Geef ons allen uw zegen. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij gaan het woord van God lezen uit Exodus 14. Exodus 14. En we lezen daar het woord van God al dus. Toen sprak de Heere tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze terugkeren en hun kamp opslaan voor Pi-Hahiroth tussen Migdol en de zee voor Baal-Zephon. Daartegenover moet u uw kamp opslaan bij de zee. Farao zal dan van de Israëlieten zeggen ze zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hen ingesloten. En ik zal het hart van Farao verharden zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. En zo deden ze. Toen de koning van Egypte verteld werd dat het volk gevlucht was, keerde het hart van de farao en zijn dienaren zich tegen het volk en ze zeiden, hoe hebben we dit kunnen doen, dat wij Israël uit onze dienst hebben laten gaan. Hij spande zijn strijdwagen in en nam zijn volk met zich mee. Hij nam ook 600 van de beste strijdwagens mee, ja, al de strijdwagens van Egypte, met op elk daarvan officieren. Want de Heere verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten waren door een opgeheven hand geleid. de Egyptenaren met al de paarden en strijdwagens van Farao en zijn ruiters en zijn leger achtervolgden hen en haalden hen in waar zij hun kamp hadden opgeslagen, bij de zee, bij Pi-Hahiroth, voor Baal-Zephon. Toen de Farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de Heere. En ze zeiden tegen Mozes, waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen, dat door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden? Laat ons met rust, laten we de Egyptenaars maar dienen, want het is beter voor ons de Egyptenaars te dienen dan in de woestijn te sterven. Maar Mozes zei tegen het volk, wees niet bevreesd, houd stand. Zie het heil van de Heere dat hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaars die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Toen zei de Heere tegen Mozes, wat roept u tot mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat ze opbreken. En u hef uw staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt hem door midden, zodat de Israëlieten door het midden van de zee op het droge kunnen gaan. En ik, zie ik, zal het hart van de Egyptenaars verharden, zodat ze achter hen aangaan. Ik zal geëerd worden ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Dan zullen de Egyptenaars weten dat ik de Heere ben, als ik geëerd zal worden ten koste van farao, ten koste van zijn strijdwagens en ten koste van zijn ruiters. Toen verliet de engel van God, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen staan. Ook de wolkkolom verliet de plaats voor hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlicht hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de Heere liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd door midden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter en hun linkerhand een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen en kwamen hen achterna met al de paarden van farao's en strijdwagens en zijn ruiters tot in het midden van de zee. Maar het gebeurde bij het aanbreken van de dag dat de Heere in de vuur- en wolkkolom neerzag op het leger van de Egyptenaren. En hij bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring. Hij liet de wielen van hun wagens wegzakken en liet ze met moeite vooruitkomen. Toen zeiden de Egyptenaren, laten we voor Israël wegvluchten, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaren. Toen zei de Heere tegen Mozes, strek uw hand uit over de zee, zodat het water terugkeert over de Egyptenaren, over hun strijdwagens en over hun ruiters. Mozes strekte zijn hand uit over de zee. Tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats, terwijl de Egyptenaars het water tegemoet vluchtten. Zo stortte de Heere de Egyptenaars midden in de zee. Want toen het water terugvloeide, bedolven de strijdwagens en de ruiters van het hele leger van farao die hen in de zee achterna gekomen waren. Niet één van hen bleef er over. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de zee. Het water was voor hen een muur aan hun rechter en linkerhand. Zo verloste de Heere Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes, zijn dienaar. Tot zover lezen wij het woord van God. U krijgt in deze dienstgelegenheid uw gaven uit te reiken voor drie collecten. 3 collecten. Eerste voor het evangelisatiecommissie Ichtus. Tweede voor de kerkrentmeesters. En derde voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. We gaan zingen Psalm 77. Psalm 77. En daarvan het 9e, 10e en 11e vers. Door uw arm en al vermogen hebt Israël uitgetogen. Dikke wolken goten water. De aarde sloeg van schrik aan het beven. Psalm 77, vers 9, 10 en 11. In aansluiting aan de preek zingen we Psalm 66, het derde en vijfde vers. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad en net belemmerde onze schreden. Vers 3 en 5 van Psalm 66. De tekst vindt u in de Hebreeënbrief, Hebreeën 11. Hebreeën 11 en daarvan het 29ste vers. Hebreeën 11, vers 29, deze woorden, door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaars dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Ze zitten allemaal om de tafel, heel het gezin. En een van de jongetjes vraagt aan zijn vader: Vader, waarom is deze nacht anders dan andere? Het is de seidermaaltijd, de maaltijd van Pasen. En de Joodse overlevering schrijft dan voor dat er gevraagd wordt naar de wonderen van God. En heel vaak gebeurt dat zingend, één voor één vragen de kinderen iets aan hun vader. Het gaat immers over geweldige dingen. Pascha is het feest van de verlossing uit Egypte. En alles aan de tafel herinnert aan de nacht toen Israël uit Egypte trok. In die nacht aten ze het paaslam, waarvan het bloed aan de deurpost was gesmeerd. En daarna kwam de Exodus, de uittocht uit het Egypte op weg naar het beloofde land. Ze waren door God verlost uit het slavenhuis om hem in vrijheid te dienen, de grote bevrijdingsdag voor Israël. En elk jaar wordt tot de dag van vandaag herdacht hoe God zijn volk verloste op dat grote feest waar heel het gezin bij betrokken is. En in het verhaal dat de vader dan aan zijn kinderen vertelt, komt ook die doortocht door de Rode Zee aan de orde. Een hoogtepunt uit de geschiedenis van Israël. De psalmen, u hebt het gemerkt, die zingen ervan. Telkens kwam Israël erop terug. Het moest elke keer maar weer bezongen worden, zoals ook de profeten daarna erover gesproken hebben. En zo heeft het ook een plaats gekregen in het Nieuwe Testament. Want aan de paasmaaltijd stelde Christus het heilig avondmaal in. En opeens kreeg die maaltijd van herinnering een nieuwe betekenis, een nieuw perspectief. Dit is mijn bloed, dit is mijn lichaam, het teken van de verlossing. En die uittocht uit Egypte en die doortocht door de Rode Zee werd daarmee ook het symbool van de grote verlossing die komen zou in de Heer Jezus Christus. En zo lezen we vandaag wat de Hebreeënbrief noemt een voorbeeld van het geloof. Hij wil daarmee de Hebreeën bemoedigen. Die waren een wat aparte groep christenen, mensen nauw verbonden met het Oude Testament. En ze waren in hun hart geraakt door het evangelie van Christus en ze waren tot geloof gekomen. Maar sinds die tijd stonden ze onder druk. Ze werden vervolgd, er waren problemen in de gemeente, er waren mensen die dreigden af te haken. En ze hadden allerlei vragen over het evangelie en hoe dat nou zat met dat Oude Testament en wat het allemaal betekende voor mensen van het Nieuwe. En zo langzamerhand leek het alsof ze de moed een beetje dreigden te verliezen. De liefde die ze eerst in hun hart hadden gevoeld, die koelde weg. En waar dat gebeurt, komt de zonde weer boven. En daarom schrijft de apostel in deze brief. Het is eigenlijk één lange preek. En hij legt allerlei moeilijke zaken over het geloof uit in prachtig Grieks. Daarom voor ons vaak een beetje moeilijk om te lezen. Maar hij maakt daarin duidelijk dat een heleboel dingen uit het Oude Testament ons iets vertellen over de verlossing in de Heer Jezus Christus. En dan komt hij met de praktijk. Als je vraagt wat betekent het, dan zegt hij nu, kijk dan eens naar de voorbeelden van mensen die ook in de strijd gestaan hebben. Mensen die laten zien wat het geloof betekent. Je moet het volhouden. Het kost strijd. Het vraagt offers. Maar aan het eind wacht de overwinning. En kijk dan eens naar al die gelovigen uit het Oude Testament. Het is één lange rij. En ze zijn heel verschillend. Maar ze hebben één ding gemeen. Dat vind je in elk leven terug. Ze vertrouwden God op zijn woord. En daar zijn ze niet bedrogen mee uitgekomen. En dat wordt dus ook duidelijk in die doortocht door de Rode Zee. De meesten van ons zullen het verhaal wel kennen. Na 10 plagen is Israël vrijgekomen. En waar het bloed van het paaslam aan de deur was, aan de deurposten, daar werd het paascha. Daar sloeg de verderfengel dat huis over. Hij ging voorbij. Maar overal in Egypte, daar stierf de oudste zoon, de oudste in de kudde. Het was een ramp. Egypte werd één groot rouwcentrum. En de mensen waren bang dat het nog erger zou worden. En ze gaven geld en kostbaarheden aan de Israëlieten mee als ze maar weggingen. Alsjeblieft, vertrek. En je zou kunnen zeggen, de Joden kregen dus ook achterstallig loon uitbetaald voor hun slavenwerk. En zo trokken ze uit. Weg uit Egypte, op weg naar de vrijheid. En we kunnen ons nauwelijks indenken wat dat betekend heeft voor die mensen. Misschien kun je het een beetje vergelijken met wat er gebeurde. Sommigen van ons weten dat nog wel, de ouderen, in 89 van de vorige eeuw, toen de muur in Berlijn viel. En al die mensen uit de DDR naar buiten kwamen. En ze stroomden door de gaten in de muur naar het westen. En ze riepen het uit, vrijheid. En zo hebben de Israëlieten geloofd en gedankt voor de vrijheid die God hen gaf. En onder leiding van Mozes trokken ze de woestijn in. Dat was trouwens wel een wonderlijke weg. Het is helemaal niet gek dat de farao dat vreemd vond. Want de kortste weg liep langs de kust. Dan ben je in 2 dagen in Canaan. En er is nog een andere weg, dat is de grote karavaanweg, die dan naar het noorden en vervolgens naar het oosten gaat, ver weg tot in China toe. Daar kun je ook langs. En dan kom je ook in Canaan. Maar op beide wegen hadden de Egyptenaars sterke forten met een garnizoen gelegd. Dat wil zeggen, als Israël daar langs was getrokken, dan waren ze dus de volgende dag al op het leger van farao gestuurd. En nu gaat God een andere weg met hen, zodat ze niet ontmoedigd zullen worden. God wijst hen de weg en hij leidt hen naar het zuiden. Merkwaardig. Het lijkt dus alsof ze al verder van Canaan afkomen. En toch is het nodig. En één ding hadden ze wel mee. Een grote wolk overdekte hen bij dag. En 's nachts brandde daarin een vuur dat hen de weg wees. En wie omhoog keek, die wist het. De Heere is bij ons. De engel van de Heere, Christus, voor zijn menswording, leidt ons door de woestijn. En hij laat ons niet alleen. Kijk, gemeente, dat is geweldig als je zoiets in je leven meemaakt. Als je meemaakt dat God je als het ware bij de hand neemt en je leert wandelen in zijn wegen. Je meeneemt op zijn weg. Hebben u dat ook geleerd, en jij? Dat je de Heer Jezus als je zaligmaker kent. Want dan is er dus wat met je gebeurd. Je wordt, als je Christus leert kennen, verlost uit de slavernij, verlost van de macht van de zonde. En je wordt in de vrijheid gezet. Hij leert je leven in zijn dienst. En zoals de wolk van Israël met Israël meetrok, zo gaat hij dan met ons mee. Hij leidt ons door zijn woord, hij leidt ons door zijn geest. En geloven is dan ook dat je leert volgen waar hij je wijst. Alleen, dat is niet altijd even makkelijk. Je moet eigenlijk elke dag leren van genade te leven. En God leidt je soms ook op wegen die je helemaal van jezelf niet zou zoeken. Net als Israël de woestijn inging. Het gaat in ons leven vaak tegen onszelf in, tegen vlees en bloed, zegt de Bijbel. En dan moet je dingen mee loslaten. En je krijgt in je leven soms met tegenslagen te maken. En er is strijd in je hart. Er kunnen momenten zijn dat je er ook in het geloof helemaal mee vastloopt. En dan denk je, waarom gebeurt dit nu in mijn leven of dat? En waarom word ik ziek? Of waarom gaat mijn verkering uit? Of waarom wil het niet in mijn huwelijk? En waarom raak ik mijn baan kwijt? Of heb ik problemen met mijn bedrijf? Of wil het niet zo erg met mijn studie? En hoe verder je komt, des te moeilijker is het soms. En dan zijn er momenten dat je aan het eind geen kant meer op kunt. En dan is er altijd één die je dan weet te vinden. Want er komt de boze en die gaat zo zachtjes aan in je hart aan het werk. En die zegt dan, zie je nou wel, dat komt er dus van, hè, als je op God vertrouwt. Want je hoeft het bij de Heer ook niet te zoeken. Als het erop aankomt, dan ben je aan jezelf overgeleverd. En dan zul je er zomaar moedeloos van worden, net als die Hebreeën. En dan komt de apostel vanmorgen voorbij en die ziet je daar zitten en die zegt, kijk nou eens naar Israël. Door het geloof zijn ze de Rode Zee doorgegaan. Dat is een wonder. Want ze leken inderdaad op een doodlopende weg. Het spoor door de woestijn leidde naar de Schelfzee, de Rode Zee, zeg maar. En daar liepen ze vast op het water. En aan twee kanten bergen. En achter hen, daar kwam de farao met zijn leger van strijdwagens. En je hoorde ze al juichen in de verte, want ze dachten, Israël zit in de val. Geen wonder dat het Israëlieten om de schrik om het hart sloeg. Het was daadwerkelijk zoals die psalm dat zegt. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. En dan zeggen ze, had ons dan maar in Egypte gelaten. Waarom heb je ons hier gebracht? Waren er in Egypte dan geen graven? We kunnen maar beter terug. Laten we dan maar slaven zijn in Egypte. Beter dan te sterven hier in de woestijn. Had ons toch met rust gelaten. En toen leek alles verloren. Totdat God zelf ingreep. Kijk, Israël had dat helemaal niet begrepen. Zoals zij soms ook er helemaal mee vastlopen. Maar intussen, door alles heen, ging God zijn eigen weg met zijn volk. Hij voerde zijn plan met hen uit. Want hij had tegen Mozes gezegd, ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij Israël achterna jaagt en dan zal ik mijn heerlijkheid aan hem tonen. Dan zul je weten dat je echt verlost bent, vrij bent. Kijk, gemeente, God gaat soms wonderlijke wegen in ons leven. En dan lijkt het wel alsof hij je aan jezelf overlaat, alsof God je vergeet. En alsof je te vergeefs bidt en roept en gelooft. Maar intussen is hij toch voor je aan het werk. Er is een oud lied, wat iemand schreef in het Engels, een Engelse hymn, die zegt, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus than to trust and obey. Dat wil zeggen, vertrouw en gehoorzaam. Er is geen andere manier, zegt dat lied, om gelukkig te zijn in Jezus dan door te vertrouwen en gehoorzaam te zijn. Dat moet je leren. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. Want van onszelf, u en ik, En jij precies zo, dan ga je er dwars tegenin. Dan mopper je net zo hard als Israël deed. En dan begrijp je niet waarom alles in je leven gaat zoals het gaat. Totdat de Heilige Geest je aanraakt. Totdat er een moment komt in je leven dat je de stem van de Heere Jezus weer hoort. In zijn woord. Of in een lied wat je hoort, of iets anders. En dat de Heere zo tegen je zegt, vertrouw me maar. Luister naar mijn woord en gehoorzaam als ik je roep om je te bekeren, om mij te volgen, om los te laten, om het van mij te verwachten. Want wie mij volgt, zegt Jezus, die zal niet in het duister wandelen, die zal het licht van het leven hebben. Let op mijn woord en op mijn werk, want ik laat nooit los wat mijn hand begon. En neem dat nou eens mee als een bemoediging. Daar beginnen we elke dienst mee, gewoon om je elke keer maar weer te leren. Hij laat nooit los wat zijn hand begon. Hij laat je niet in de steek als je het van hem verwacht. Dat had Mozes ook geleerd, die was door schade en schande wijs geworden. Die had er een heel leven voor nodig gehad. En nu is hij 80 jaar en daar staat hij dan. 40 jaar in de woestijn gelopen. 40 jaar aan het hof van Farao geweest. En nu, als leider voor het volk, daar staat Mozes. En hij zegt, wees niet bevreesd. Houd stand en zie het heil van de Heere. Kijk, dat is nou geloof. Je komt wel eens mensen tegen die praten beter weten in. Dan ben je ziek of je hebt zorgen of problemen. Dan hebben ze altijd zo'n tegeltjeswijsheid. Weet u wel, u kent ze wel. Als de deur dicht gaat, gaat er ergens wel een venster open. Het is nog nooit zo donker geweest of het is weer licht geworden en al die deunen meer. En als je echt in de problemen zit, dan kun je daar soms geen kant mee op. Nee, zo zegt Mozes het niet. Hij gelooft het woord van God en hij schuilt bij de Heere. Hij zegt, hij zal voor u strijden en u moet stil zijn. Dat is wonderlijk. Want alles wat je daar voor ogen zag, wees erop dat het voor Israël voorgoed verloren was. De farao had een machtig leger en zij waren ongewapend. Vrouwen, kinderen, noem maar op. Misschien zou je kunnen zeggen, je hebt nog een laatste kans. Dan maar met je blote handen vechten. Tot de laatste man. En dan alles maar geven in de hoop dat je het redt. Mozes zegt, wees stil. Kijk omhoog naar de wolkolom. God is bij ons. En als de Heere bij ons is, dan zullen we dat op zijn tijd merken. En dat zeggen we vandaag ook tegen u of tegen jou die het moeilijk hebt. Laat de moed niet zakken door alles wat je tegen hebt in het geloof. En verwacht het ook niet van jezelf. Loop je niet moe te werken. Maar let op de Heere. Zit stil en zie het heil des Heeren. Zegt Naomi later ook tegen Rut. Zit nu maar even stil, laat die man maar werken. Laat hem besturen waken. Hij is een God die je eruit haalt. We hebben een machtige heiland en hij heeft kracht om u en jou overal doorheen te helpen. Misschien kijk je er wel huishoog tegenop. Tegen wat je tegen hebt, ziekten of zorgen. Problemen bij je studie. Misschien is er wel een kind, een jongen of een meisje hier in de kerk die op school gewoon gepest wordt en die denkt, nou heb ik vakantie en straks dan moet ik weer naar school en dan begint het allemaal weer. En dan zegt de tekst, kijk nou eens omhoog. Zie je dat er een wolk is boven Israël? Zo is vandaag de Heere Jezus Christus bij u of bij jou. De catechismus zegt, met zijn genade, met zijn majesteit en met zijn geest wijkt hij nimmer meer van ons. En als hij nou voor je zorgt, dan ben je veilig. En dan komt de ruimte van binnen. En dan geeft de Heilige Geest je weer moed en kracht met het woord van God. En dan laat hij je merken dat de Heer aan je denkt. En dan mag je bij hem schuilen met alles wat er in je leven is. En kijk eens naar Israël, er gebeuren wonderlijke dingen. De wolkolom, lezen we, ging terug en kwam tussen Israël en Egypte. En de engel van God, dat is de Heer Jezus Christus, voor zijn menswording, die Israël leidde, die voor dat volk uittrok, die ging achter hen. Om het simpel te zeggen, God ging zelf tussen zijn volk en de Egyptenaren staan. Geen wonder dat al die psalmen die we gezongen hebben daarover spreken. En dan moet je nagaan wat er gebeurde. Psalm 77 zei het, het onweerde, het hagelde, de aarde beefde, de wereld was donker naar de kant van de Egyptenaren. En Gods heerlijkheid beschermde Israël. Met een geweldig noodweer hield God de Egyptenaren dus op afstand. Maar aan Israëls kant scheen het licht. Daar toonde God de goedheid van zijn hart. En dat is toch geweldig als je dat meemaakt, gemeente. Zoiets, en misschien niet exact zoals Israël, maar toch zo dat je merkt dat God bij je is. Dat de Heer Jezus Christus zo dichtbij komt met zijn woord en met zijn geest. Ach, dominee, zei die mevrouw tegen me, 39, heel ernstig ziek. Er zijn momenten dat het zo goed is als de Heer zo dichtbij komt. Ik kan het bijna tasten en voelen. Hij is er voor mij. Nou, zo'n moment, dan gaan de binnenpraters en de twijfels het verliezen. En dan komt alles waar je tegenop zag in een ander licht te staan. En dan lijkt het wel alsof de Heer bij je komt en zegt, wees nou niet bang, want ik zal het voor je doen. Nee, dan is dat andere niet weg. Israël werd niet opgepakt en aan de andere kant van de zee gezet. Zoals wij niet opeens al die dingen kwijt zijn, maar hij gaat met je mee. Je mag het aan hem overlaten. Hij zegt, ik ben erbij als je door het water gaat. En dan zegt Petrus, werpt al je bekommernis, al je zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Nou, dat zag Israël, hoe God hem beschermde. Ze hadden gemopperd, ze hadden geklaagd. En toen werd het stil. En toen letten ze op wat God voor hen deed. En toen kwam er een weg waar zij waren vastgelopen. Mozes strekte zijn staf uit op het water. En het ging zoals bij de plagen van Egypte. Er gebeurde een wonder. En de oostenwind blies het water opzij en maakte een pad. Het was alsof er twee muren van water opgericht werden. En daartussen, daar was een pad. Daar was de weg naar het leven. En als ze er naar keken in dat licht van die wolk, dan leek het wel alsof dat water van glas was. Zoals je dat later ook leest in het boek Openbaring, weet u, van die glazen zee. Alsof God zegt, het is geen natuurverschijnsel, het is geen gelukje op het laatste moment, het is genade van God. Hij leidt hen naar de overkant door Mozes en Aaron. Beelden van Jezus Christus. En daar zie je het nu, gemeente. Gered worden, dat is enkel genade. Je brengt jezelf niet in veiligheid, maar de Heere redt je in de Heere Jezus Christus. En hij leidt je op die weg. En wat doet hij dan? Hij roept je tot bekering. Om het maar te zeggen in de woorden van deze tekst. Hij laat je opbreken om die weg van de redding te gaan. Wat is dat? Nou, net als Israël. Alles opgeven van jezelf om het met God en zijn woord te wagen. En nu komt het er dus op aan. Zullen ze de stap wagen? Of keren ze terug? En worden ze slaaf van Farao? Want opbreken doe je alleen in het geloof. Als je werkelijk alles van de Heere verwacht, opbreken en de zee ingaan, dat is alles uit handen geven. Dat is je vastklampen aan wat God heeft beloofd. En de apostel onderstreept dat nog eens. Hij zegt, door het geloof zijn ze de Rode Zee doorgetrokken. Kijk, als ze naar dat pad keken, dan zou je toch terugschrikken. Dan ligt daar modder, daar liggen stenen, daar ligt van alles onder water, want daar is geen asfaltweg geweest. En die muren van water daar om je heen, die kunnen toch elk ogenblik instorten. Het lijkt dus dat je de dood tegemoet gaat als je de zee instapt. Maar ze braken op en ze gingen. En de eerste stapte van de oever omlaag en de andere volgden. En de hele nacht lang trokken de mensen over. Ze gingen dus met zichzelf het pad van de dood in. En het werd voor hen de weg van het leven die God wees. En daarmee, gemeente, is die overtocht ook een symbool geworden voor de doop. Door het welk de doop beduid werd, zegt het formulier van de doop. Want wat is gedoopt worden? En wat betekent het als je gaat door het geloof leert wat God met je doop in je leven wilde zeggen? Dan betekent dat je dus ondergaat met jezelf. En dat je het leven bij de Heere zoekt. Dat je door hem dwars door het water van de dood gehaald wordt naar het leven. Zoals je dat wel ziet in bijvoorbeeld bij de Oosters-Orthodoxe die kinderen dopen. Dan worden die kindertjes, zo'n babytje, dat gaat helemaal onder in het water. Zo er dwars doorheen. Naar het leven. Zo doet God het. God zegt in de doop, je hebt de dood verdiend. Maar ik geef je het leven. God zegt, je hoort bij Adam als een zondig mens. Maar ik neem je aan als mijn kind. En dan gaat dat water van de doop je wat zeggen. Dat is het teken van het offer van het bloed van Christus. Zoals het bloed van het paaslam voor Israël het teken was. Je gaat naar het leven. Omdat een ander gestorven is, zo gaat het hier. Je mag naar het leven, omdat Christus er voor je is. En dat is genade, want ze hadden het niet verdiend. Dat komt later ook wel uit, als je Israël volgt door de woestijn. God zegt, ik heb 40 jaar verdriet gehad van dat volk. En toch geeft hij hen deze weg van behoud. En hij splijt het water van de zee. En hij maakt een pad voor hen. En dat is nu helemaal Gods werk, gemeente. Dat is dus enkel genade. Het is maar goed ook. Want dat er niemand aan te pas komt. Hoe zou het ook ooit kunnen? Dat wij nu van onszelf iets mee kunnen brengen waarom God ons zou verlossen. Nee, er komt niemand aan te pas. Je kunt alleen gered worden door het volbrachte werk, door het offer van de Heere Jezus Christus. Maar dat is dan ook genoeg. Want hij droeg de schuld en de zonde. Hij droeg de straf. Hij bond de strijd aan met de machten van de dood. En toen ging hij zelf de diepte in. En toen sloegen al de golven en baren van de toorn van God over hem heen. En toen heeft hij er doorheen, door dat oordeel van God, een weg van het leven gebaand. En nu is zijn offer, zijn volbrachte werk ons behoud. En dan laat de doop ons dat zien. Dan zegt de doop, kijk, zoals Mozes voorop ging. En zoals hij Israël door het water naar de overkant bracht. Zo is het nu ook met de Heere Jezus Christus, als je in hem gelooft. Hij is voorop gegaan. En toen hij leed en stierf aan het kruis, toen hij de dood inging, door het graf heen ging, toen heeft hij als het ware ieder die gelooft al met zich meegenomen. Het water van de doop is er het teken van, Jezus redt. En wie hem volgt door het geloof, die mag weten, toen hij daar aan het kruis is gestorven, toen deed hij dat voor mij. Toen nam hij mij mee in zijn dood. Ik ben met Jezus Christus door de zee van het oordeel van God heen gegaan. Ik ben met hem gestorven en met hem begraven. Maar ik ben ook met hem opgestaan. En hij nam me mee naar de overkant. En mijn leven is met Christus bij God geborgen. En hoe weet ik dat, zegt u? Dat weet je omdat je gedoopt bent. Daar heeft God het al aan je laten zien. Toen je als kind het kreeg en er nog niet eens besefte wat het betekende. Toen je misschien als volwassene na je belijdenis gedoopt bent. Toen heeft de Heer het gezegd. Dat geldt voor u. Dat geldt voor jou. En kijk, dan komt het erop aan, gemeente. Dat we daardoor het geloof van leren leven. Kreeg u het ook nodig als alles in je leven wegvalt. Als je alleen maar schuld en nood overhoudt. Dan ligt hier het houvast. Daarom zingen we het ook elke keer. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Kijk wat hij je beloofd heeft toen je gedoopt werd. Dat hij zei, ik ben je God en Vader. Dat Christus zei, ik was je schoon van al je zonden. Dat de Heilige Geest zei, dat breng ik nou bij je thuis. Dat leg ik in je hart. Zou je daar de Heere dan niet om vragen? Want Israël is ons voorgegaan. Ze volgde Mozes door de Rode Zee in. Door het geloof zijn ze de Rode Zee doorgegaan, als op het droge. Dat wil zeggen, ze gingen erin in het vertrouwen dat het dus inderdaad een weg van droogte was. Dat je daar doorheen kon. En het was zo. Ze kwamen niet bedrogen uit. Dat betekent ook dat als je Christus volgt, dat je niet bedrogen uitkomt. Dan is het toch tijd om hem te bidden om wat hij geven wil. Om die genade, om wat hij beloofd heeft. Gemeente, wij ontvangen zo weinig omdat we zo weinig in de Heere vertrouwen. Heb u dat ook wel eens? Dan bid je en dan denk je, ja, maar het zal toch wel niet komen. Nee, dan komt het dus ook niet. Geen wonder dat je het niet krijgt. Weet je wat je dan doet? Dan zeg je, er is een weg, maar ik blijf wel aan de kant. Dat kan dus ook, dat je niet gelooft, dat je niet bekeert, dat je het leven niet bij Christus zoekt. Dan blijf je aan de kant staan, dan kom je dus nooit tot de vrijheid. En dan kom je nooit aan de overkant. Door het geloof zijn ze de Rode Zee doorgegaan. Vertrouw en gehoorzaam, zegt het lied. Zo zul je het leven vinden. Ja, zegt die man, maar je gelooft toch zelf niet dat dat allemaal gelovige mensen waren die daarover staken. Calvijn zegt, het is wel aan te nemen dat onder die grote menigte veel ongelovigen geweest zijn. Maar God heeft door het geloof van sommigen toegelaten dat iedereen met droge voeten door de Rode Zee ging. Dat vind ik nou zo mooi bij Calvijn. Dat hij ons laat zien dat er ook een zegen is voor andere mensen als je zelf tot geloof bent gekomen. Dat je dus ook voor anderen tot een zegen kunt zijn. Dat is de kracht van Gods verbond. Dat we dus niet in ons uppie geloven. En er ook niet voor onszelf alleen maar zijn. Maar dat God dat gaat zegenen. Dat God daarmee ook zegen geeft om je heen. In je gezin, in je vriendenkring, noem maar op. Zo trokken ze naar de overkant. Maar, zegt Paulus dan in 1 Korinthe 10, ze zijn allemaal door de zee gegaan en ze zijn allemaal in Mozes gedoopt. Maar de meesten van hen heeft God geen welgevallen in gehad. Want ze zijn neergeveld in de woestijn, in hun ongeloof. Dat wil dus ook zeggen dat je kunt delen in de zegen van God. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Je hebt de Bijbel, je hebt de doop, je hebt het avondmaal. Je zit in de kerk, je leeft mee, maar je hart is dicht. En je kent Christus niet. En dan roept God je tot bekering. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dat zie je aan de farao. Want als het ochtend wordt, jongens en meisjes, in de ochtend, dan ziet hij dat Israël door het water naar de overkant is gegaan. En terwijl de laatste Israëlieten naar de overkant komen, komt de farao eraan met zijn strijdwagens. En de grond dreunt onder de hoeven van de paarden. En terwijl de zon opkomt, zie je de harnassen blinken. Vooruit, zegt de farao, de zee in, achter Israël aan. En daarmee tekent hij zijn doodvonnis. Want als ze het pad oprijden, dan merken ze dat de wielen vastlopen in de modder. En dan zegt Exodus, en God zag op hen neer. Dat wil zeggen in zijn toorn. En dan brengt hij dat leger in verwarring. Je kunt denken aan wat we zongen, dat het weer ging onweren, dat de bliksem neersloeg, dat er een aardbeving was, dat er van alles was. En dat ze wanhopig probeerden te vluchten. En dat God zei tegen Mozes, strek je hand uit over de zee. Muren van water stortten zich op de Egyptenaren. En ze kwamen om in het oordeel van God. Al Gods vijanden zullen vergaan. Nee, er valt niet met God te spotten. Als je eigen wegen kiest, dan loop je de dood in de armen. Die Egyptenaarsgemeenten, die zijn een waarschuwing voor Israël en voor ons. Zo kan het dus ook. Dat als je tegen God verzet, als je voortgaat in je ongeloof, dan kom je daar tenslotte mee om. Dan zul je de strijd verliezen. Dan kun je heel eind volhouden, net als de farao. Maar aan het eind komt de rekening. Als Christus komt om te oordelen de levenden en de doden, dan zullen al Gods vijanden worden weggedaan, zegt de schrift. En tegelijk is het ook een machtig evangelie. Want Israël zag daar hoe zijn aartsvijand met al zijn wapens ten onder ging. Die slavendrijvers, die koning, die farao, die Israël wilde uitroeien. Zo wordt het dus ook. Dan zal heel de wereld zien straks dat Jezus overwinnaar is. En dan gaan al zijn vijanden eraan. Dan kan IS vandaag doen wat ze willen. Verschrikkelijk wat er gebeurt. Je bent er ontzet van. Je vraagt je af, waarom laat God dat toe? Ik moet u zeggen, ik heb die vragen ook, net als u. En dan zegt de schrift, straks wordt alles op zijn plaats gezet. Straks zullen de duivel en de dood in de hel worden geworpen. En ze zullen nooit meer kwaad doen. Dan is er geen ziekte meer, dan is er geen pijn meer, dan is er geen zonde meer, dan is er geen verleiding meer. Dan ruimt God dat allemaal op. En dan zegt God, en die vijand met Mozes, en die vijanden die je vandaag ziet, die zul je tot in eeuwigheid niet meer zien. Hoe dan? Omdat Jezus voorop is gegaan. Omdat Jezus Christus alle macht heeft en zit aan Gods rechterhand. Hij is de Heer. Ach, boven bij de Rode Zee was het voor een deel nog verborgen. En toen hij op aarde ging, kwam, is hij zelf voorop gegaan. Hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wil je mee naar Kanaan? Jezus is de weg. En in hem ligt alles vast, dan zegt de doop. En je mag door het geloof leven van zijn genade. Dan hoef je dus niet meer bang te zijn voor de duivel en bang voor de dood. Want die zijn door hem verslagen. Dan mag je meezingen met Israël, omdat zijn genade genoeg is. God baande door de woeste baren en brede stromen. Ons een pad, een spoor van leven in Jezus Christus en die gekruisigd. Amen. We gaan samen danken en bidden, gemeente. En in de voorbeden willen we denken aan Ali Frank en Saton, de Waal 26 in Rijnsburg, die woensdag op haar verjaardag weer is thuisgekomen uit het LUMC. De behandeling is succesvol gebleken, er is een ICD geplaatst en reden dus tot dankbaarheid. Verder willen we denken aan de heer Segers en de heer van Reewijk, die beiden al langdurig zorg hebben. Laten we samen bidden. Heere God, we komen u hartelijk danken voor uw woord. U deed ons het gevaar ontkomen. U was het. U die een pad maakte. U die naar ons omkeek. U die naar ons zocht. En die ook vandaag naar ons op zoek bent als we nog zonder u leven. Want u wijst ons de weg in de Heere Jezus Christus. U roept ons om tot hem te komen. Om in hem te geloven, om te zien op wat u geven wilt, in hem alleen. Zijn genade is genoeg. Wat is dat heerlijk om daarvan te leven. Heere, u bent een God van wonderen. Wat is het een zegen als we zo ook in ons eigen leven mogen ervaren dat u de weg baant. God baant mij de weg, zingen de kinderen. Ja, zo doet u het. En zo geeft u ook waar wij geen uitkomst zien, toch weer een nieuw begin. Wil dat schenken aan mensen die ook in deze tijd volop in zorgen zitten, die misschien veel spanning en nood hebben, die veel verdriet hebben. U kent ze allemaal en we bidden u, Heere, geef hen nieuwe krachten. Leer ons leven door het geloof, opdat we anderen mogen voorgaan, mogen meenemen naar de Heere Jezus Christus. We bidden u voor alle zieken, we bidden voor Ali Franken, we bidden voor de heer Segers en de heer Van Reewijk. Wil ze nabij zijn, Heere, en sterken in al wat nodig is. Heb dank dat u geholpen hebt. Wat bent u toch een God die goed is en die zegen geeft. We danken u daar hartelijk voor. En wij bidden, ga ook mee met de broeders die bij zoveel zorg nodig hebben. Heere, ontferm u ook over hen. Wees bij hen, wees met alle zieken en allen die zich verbonden weten met mensen in nood. We bidden, Heere God, voor mensen die niet met vakantie kunnen. Door allerlei omstandigheden misschien, geef hen nieuwe kracht en rust in het hart. Geef uw zegen en uw troost aan alle rouwdragenden en allen die het moeilijk hebben. We danken u dat het werk in de Congo van de groep die daarheen is gegaan zijn voortgang mag hebben, dat u dat zegenen wilt. En wij bidden, wil hen behoeden en bewaren en wil ze tot zegen stellen, opdat we ervaren mogen dat uw werk wereldwijd doorgaat en dat ook dat eenvoudige werk van gewone mensen, dat u dat rijk wilt zegenen. Heere God, wil zo uw sporen trekken ook daar. We bidden u voor alle mensen die om het geloof vervolgd worden. We denken aan hen die gevlucht zijn en die elders verkeren. Wil ze nabij zijn. Geef ruimte, geef moed en kracht en volharding. We dragen het zendingswerk aan u op en het campingwerk, het evangelisatiewerk. Zegen dat, Heere, ook in deze tijd. Geef dat mensen geraakt mogen worden door het evangelie van de Heere Jezus Christus. Gedenk zo al het werk in uw koninkrijk, ver weg en dichtbij. We bidden u, Heere, zegen onze overheid, onze koning en zijn huis. Wil hen allen nabij zijn en geef wijsheid in deze tijd waarin zulke complexe problemen aan de orde zijn. Waar het wel schijnt of alsof per week de problemen groter worden en toenemen in aantal. Wilt u dan zelf wijsheid geven aan allen die verantwoordelijkheid dragen in deze wereld. En leer ons des te meer uitzien naar die grote dag waarop uw rijk komen zal, waarop u geopenbaard zult worden in heerlijkheid, Heere Jezus Christus. En waar de kwaden hun werk moeten loslaten. En waar allen die in u geloven rust zullen vinden aan uw voeten. Heere God, wees zo met ons allen. Heb dank voor wat u hebt gegeven. Neem al het zondig en verkeerde deze dienst weg en wil het goede zegenen uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen ten slotte Psalm 105, vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. Tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.